Matteüs 24, pak hem erbij als je een Bijbel mee hebt. Er zijn 4 evangeliën, zoals jullie zullen weten. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. En in die evangeliën, daar wordt het optreden van Jezus beschreven. Jezus als Messias, als Christus en alles wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan en wat de schrijvers relevant vonden om op te schrijven daarover. Zowel in Matteüs, Marcus en Lucas, die 3 die lijken heel erg op elkaar. Johannes is een beetje apart van, als je die 4 naast elkaar zet. Matteüs, Marcus, Lucas lijkt een beetje op elkaar. Wat Matteüs, Marcus en Lucas alle 3 hebben gedaan is opgeschreven wat Jezus heeft uitgesproken zo vlak voor Goede Vrijdag. Vlak voor Pasen en die tijd. Vlak voor eigenlijk die ene vrouw die kostbare olie brak over en uitgoot over Jezus heen. Daar hebben zij de reden van Jezus opgenomen die hij uitsprak op de Olijfberg over de komst van de Mensenzoon. En ook over de wederkomst, zoals wij dat noemen. De voleinding van de tijd. Matteüs 24, onder andere. En er is één nadeel. Er is een nadeel aan deze tekst of dit soort teksten. En dat is dat ze best ingewikkeld zijn. Ingewikkeld om te lezen. Als ik hem in één keer zo zou lezen. Matteüs 24, vers 1 tot en met 51. Sowieso een groot stuk, maar ook een grote kans dat je dan redelijk de kluts kwijtraakt. Tussen allemaal beeldspraak en dat je denkt van waar heeft Jezus het precies over? En daar ben je nog over aan nadenken, maar dan ga je alweer verder met de volgende woorden. Daarom wil ik het op een andere manier doen deze avond. Wil ik eigenlijk stukje voor stukje lezen en daarna gewoon er wat over uitleg over geven. En dan samen naar kijken van wat staat er nou eigenlijk. En zo gaan we stukje voor stukje door Matteüs 24 heen. En nog voordat we gaan beginnen, zien we eerst Matteüs 23. En Matteüs 23, daarin spreekt Jezus, hij is vrij fel tegen schriftgeleerden, fariseeën, sadduceeën, wetgeleerden. Allemaal religieuze leiders uit die tijd, die het volk onderwezen over de wetten, over de wil van God. En Jezus is volop, niet zomaar streng, maar hij is, eigenlijk zegt hij een oordeel aan. Over die leiders. En dan heeft hij het echt over, jullie zijn hypocriet. Jullie schrijven de mensen de wetten voor, maar jullie leggen lasten op. Maar ondertussen in jullie hart, er is geen barmhartigheid. Er is geen trouw te vinden, daar waar het echt om gaat. En Jezus gaat behoorlijk fel tekeer en hij veroordeelt eigenlijk echt al die Joodse leiders. En hoe zij religieus, hypocriet bezig zijn. Best spannend om te lezen als dominee trouwens, als je dat zo doorleest. En je zult zien, als je nu nieuwsgierig bent en je gaat het thuis lezen, en dat je daar inderdaad zoiets ziet van, laat niemand, jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester en jullie zijn elkaars broeders en zusters. Maar dan kan ik maar voorzichtig zijn om mezelf dominee bijvoorbeeld te laten noemen. Maar je kan het je voorstellen. Vrij pittig zegt het oordeel aan, best heftig. En dan gaan we meteen 24 lezen, de eerste 2 versen. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen, een vrij imposant gebouw. En hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Jezus is ongeveer in het jaar 30... ongeveer in het jaar 30 na Christus, zo gezegd. Voorzegt Jezus hier tegen zijn discipelen waar hij mee loopt, dat die tempel zal worden vernietigd. En dan moet je voorstellen voor die discipelen, voor de Joodse godsdienst daar in Israël, die tempel was gewoon het centrum. Daar draaide alles om. Een leven en een godsdienst zonder die tempel is gewoon niet voor te stellen. Dus als Jezus zegt, die tempel die gaat vernietigd worden, dan is dat in hun oren, in hun ogen echt van, wat gaat hier gebeuren? Dit is zo'n beetje hetzelfde als het einde van de wereld. Niet te geloven eigenlijk. En ja, de discipelen die zullen, al lopend vanuit die tempelgebouwen naar die Olijfberg, zullen met elkaar erover nadenken van, tempel vernietigd, einde van de wereld. Dan zal Jezus het misschien hebben over de voltooiing van de wereld. Misschien gaat hij het dan nu hebben over wat er komen gaat. Gaan we lezen Matthäus 24, vers 3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, dus zeg maar de intieme club, vroegen ze: vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen? Nou, je ziet, de discipelen hebben inderdaad de link gelegd met de vernietiging van de tempel en tegelijkertijd de voltooiing van de wereld. En ze vragen naar die tekenen. En Jezus gaat het dus uitleggen. En dan gaan we daar verder over lezen vanaf vers 4 en verder. Eerst vers 4 tot en met 8. Wat ik al zei, we lezen steeds een stukje uit de Bijbel en daarna wat uitleg. Daar gaan we er samen naar kijken. Het gaat over wat je kan noemen eindtijd. En ik wil jullie alvast van tevoren wil ik vragen van probeer een beetje uit te schakelen wat je van tevoren allemaal al hebt gehoord over de eindtijd. Er is zo ongelooflijk veel beweerd over de eindtijd en zoveel theorieën en films over opnamen en wat je ook allemaal misschien allemaal hebt gehoord. Als je alles hebt gehoord wat ik heb gehoord, is het super verwarrend. En ik adviseer je, of ik raad je gewoon nu aan om echt even schoon Matthäus 24 te lezen. Probeer er zoveel mogelijk uit te zetten en gewoon te luisteren naar wat Jezus hier nou gewoon werkelijk zegt in Matthäus 24. Beginnen we met vers 4 tot en met vers 8. Jezus antwoordt aan de discipelen op die vraag: pas op dat niemand jullie misleidt. Kennelijk is dat een issue, dat je hierover behoorlijk misleid kan worden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreigingen. Laat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken. En zal de aarde beven. Maar dat alles is het begin van de weeën. Het begin van de weeën. Ik weet nog goed het begin van de weeën bij mijn eerste kindje. Mijn hart sprong op toen mijn vrouw erover vertelde dat ze bezig waren dat het begon. Toen dacht ik, nou even mijn vrouw door die weeën helpen en dan hebben wij ons kindje. Lijkt me toch sowieso apart als vrouw, dat je zwanger kan zijn. Maar ook dat je lichaam dan op een gegeven moment besluit, je doet het niet met je wil. Plaats me even in een vrouw. Er besluit van, er komen weeën en het is tijd dat het kind geboren gaat worden. En dat gaat nou eenmaal eerst gepaard met een periode van weeën, waarvan je niet eens weet hoe lang het zal duren. Zal het 2 uur duren of gaat het 14 uur duren? Weet je niet van tevoren. Wat ik me wel nog kon herinneren, is het beste is om tijdens elke wee te beseffen, deze wee gaat ook weer weg. En als het kind eenmaal geboren is, kan ik me nog goed herinneren, als het kind eenmaal geboren is, dan denk je niet meer aan de weeën. Als vader zijnde dan. Die was even spannend, hè? Ja, dan moet ik het verhaal nog 20 keer navertellen om door dat trauma heen te komen wat het was, om het te verwerken. Enfin, de weeën, die zijn niet niks. En Jezus vergelijkt de tijd voorafgaande aan de wederkomst, de wereldgeschiedenis misschien ook wel, met de geboorte, of de komst met de geboorte waar weeën aan vooraf gaan. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, terroristische aanslagen, tsunamis. Ze zullen komen en deze dingen moeten gebeuren, zoals weeën moeten komen als er een kind wordt geboren. Bijzonder beeld van Jezus, om dat van die weeën te gebruiken. Maar hiermee geeft hij ons wel, als het ware, een bril. Een manier om naar de werkelijkheid te kijken en ook al die gebeurtenissen die er om ons heen van horen en over in de krant van lezen, om die ja, met die bril te bekijken en ook zo te interpreteren. En dan, met de woorden van Jezus, laat je niet verontrusten wanneer je dat alles hoort. Dat is ook een spannende als Jezus dat zegt. Niet verontrusten. Moet je wel goed oppakken. Als er oorlogen zijn, aardbevingen, hongersnood. Natuurlijk raak je erover verontrust als je dat hoort. En natuurlijk raak je verscheurd en verontrust als je er zelf onderdeel van uitmaakt. Als je in Syrië bent en je stad is verwoest en je huis is verwoest, mag je dan niet verontrust zijn van Jezus? Of als je een Ethiopische vader bent en je kan amper je kinderen voeden, mag je dan niet verontrust zijn? Ja, natuurlijk wel. Maar wat bedoelt Jezus dan? Eigenlijk zegt Jezus, nou, je hoeft niet zo verontrust te zijn als je dat allemaal hoort, als je daarover hoort, alsof het God uit de hand loopt. Alsof God het niet meer onder controle heeft. Alsof het maar gewoon willekeur en zinloos is en dat maar gewoon gebeurt. Want eerlijk gezegd, daar kan je in verliezen natuurlijk. Als je naar de wereld kijkt en je kijkt het journaal of je leest de krant. Of je hoort weer over ellende die mensen overkomt of die volken overkomt. Of er staat er een of andere dictator op en die helpt zijn volk om zeep. Dus je denkt van, waar gaat het heen? Dan mag je best verontrust zijn over wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar dat je wel met die woorden van Jezus van laat je niet verontrusten. Dit is niet iets zomaar zinloos. Het is niet dat het God uit de hand loopt. Maar God heeft deze wereld nog steeds in de hand. Dit zijn weeën. En dit gaat ergens naartoe. Er komt een komst van het koninkrijk van God. Dat is wat Jezus hier ons op het hart wil drukken. En dan hoor je mensen vaak zeggen, had ik het net over wat je allemaal kan horen over wederkomst en zo, van kijk naar de rampen die in de wereld gebeuren. Het lijkt alsof het steeds meer rampen, alsof er steeds meer gebeurt, steeds meer rampen, dat kan je gevoel zijn. En Jezus heeft toch gezegd dat er steeds meer rampen zullen gebeuren naarmate de eindtijd komt. Is het dan nu niet de tijd voor de eindtijd? Ja, en dan zeg ik, ja nee, volgens mij heb je dan niet goed gelezen wat we net hebben gelezen. Ten eerste kun je je afvragen van, is het inderdaad zo dat er steeds meer rampen gebeuren? Kan ik jullie nu niet gaan bewijzen hoe dat precies zit. Maar kun je afvragen, is het inderdaad zo dat er meer rampen gebeuren? En ten tweede, Jezus zegt hier eigenlijk, ja, dit is nog maar het begin van de weeën. Als Jezus het heeft over die rampen, over oorlog, geruchten van oorlog en onrust in de wereld, is niet dat dat bijna komt, maar Jezus zegt eigenlijk, dit is nog maar het begin van de weeën. En eigenlijk zijn deze weeën er al generatie op generatie geweest, zo na de wederkomst. En kun je best wel eens je vragen over hebben, van hoe zit dat precies? Heb ik ook mijn vragen ook echt over. Een van de belangrijkste vragen die ik over Jezus heb, van wanneer komt het nou? Die de discipelen eigenlijk toen al hadden. Want generatie op generatie zijn er steeds weer oorlogen en zijn die weeën er steeds weer. Maar dan probeer ik me vast te houden aan die woorden van Jezus. Ik kom echt. Weeën betekent dat er gevraagd wordt om geduld, verdragen, volhouden. En dan gaat Jezus verder. Tot nu toe ging het over wereldgebeurtenissen, de weeën als wereldgebeurtenissen. Gaat hij nu naar de impact voor de discipelen. Matteüs 24 vers 9 tot en met 13. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, spreekt hij tegen zijn discipelen. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen en ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij de velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Jezus had al eerder, in ditzelfde evangelie staat het opgeschreven, had hij al eerder zijn discipelen gewaarschuwd van die vervolging die gaat komen. In deze wereld is de macht van de duisternis. In deze wereld is genoeg duisternis wat zich verzet tegen God, tegen alles wat van God komt. En dat zie je heel duidelijk bij Jezus, dat ze hem uiteindelijk aan het kruis hangen. Maar zegt Jezus, zo meester, zo volgelingen, reken er maar op, volgelingen, dat het jullie ook gaat overkomen. En zeker als je mij echt gaat volgen en echt bij het koninkrijk van het licht hoort, dan zul je merken dat je vervolgd gaat worden. Omdat je bij mij hoort en die krachten in de wereld zijn die zich daartegen verzetten. En dat is wel goed om te horen eigenlijk. Misschien is het wel heel bekend, maar denk je even in. Wat goed is dat om te horen als christen. Want misschien, als die vervolging, als je ermee te maken hebt, kun je erdoor overvallen worden. En denk je, ik hoor toch bij God. Dan hoor je toch juist beschermd te worden door de Allerhoogste Heer. Dan hoor ik toch niet juist die tegenkrachten tegen te komen. Maar nee, zegt Jezus, dat hoort erbij. Dat gaat je overkomen. Zoals Jesaja 43 zegt, moet je door het vuur, het zal je niet verteren. En dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Vuur komt er, maar het zal je niet verteren. Volgelingen van Jezus moeten soms door vuur. Gaan we verder vanaf, of lezen we vers 14. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Dit is een zin, en die wordt best vaak gebruikt als motivatie voor zending. Mag denk ik op zich. Maar het is ook goed om te bedenken waar Jezus hier spreekt. Hij spreekt hier tot zijn discipelen, en tot nu toe was het evangelie vooral beperkt tot Israël. Jezus ging door Israël heen en daar verkondigde hij. En hier zegt hij eigenlijk tegen de discipelen van, ja, maar het evangelie moet eerst nog echt de wereld in. En pas als het de wereld in is, dan pas kan het echt de tijd zijn voor de komst van de mensenzoon. Opvallend is dat Paulus een tijdje later al kan zeggen van, joh, het evangelie gaat al de hele wereld over, want in de tijd van Paulus was hij daar heel actief mee bezig natuurlijk. En inmiddels kun je ook zeggen van, ja, het evangelie is inmiddels al echt de hele wereld overgaan. Laat er nog bevolkingsgroepen en bevolkingstalen zijn waar er nog geen Bijbels in vertaald zijn. Maar het evangelie is echt wel al heel erg over de wereld verspreid. Dus ik weet niet of je dit zo letterlijk moet opvatten dat, ja, dat je dit zou kunnen bespoedigen door middel van evangelisatie dat dan Jezus komt. Als je het zo opvat en het is een motivatie voor evangelisatie, hou ik je niet tegen. Maar ik weet niet of Jezus het zo letterlijk bedoelt. Hij spreekt het vooral tegen zijn discipelen. Van, ja, het is nu echt nog niet de tijd. Eerst moet het evangelie de wereld over. We gaan verder vanaf vers 15. Wanneer... Even kijken hoor. Ja, daarvan zeg ik vooraf. Hij pakt dan terug beelden uit de Bijbelboek Daniël, uit het Oude Testament. Waar ook wordt geschreven over de komst van de mensenzoon. En dan zegt Jezus dit... Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is, zodat profeet Daniël zien staan op de heilige plaats, lezer, begrijp dit goed, dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Want zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? Bid dat jullie niet in de winter zullen worden moeten vluchten en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest zijn en ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. En als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias of daar is hij, geloof het dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten, om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Maar let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof het dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal het ook de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Jezus spreekt hier over een hele specifieke tijd, specifieke periode. En wij zijn geneigd om dit te lezen en dan vooral dit te kijken of dit in een tijd komt die nog voor ons ligt. Een tijd die nog moet komen. En dat wij moeten gaan kijken of er ergens een beeld staat in een tempel. Nu ga ik iets vertellen wat misschien wel dan een nieuwe kijk geeft. Dit stukje laat zich eigenlijk het best lezen als je beseft dat wat hier beschreven staat in ieder geval al gebeurd is. Rond 40 na Christus, dus dat is 10 jaar nadat Jezus dit uitsprak, was er al een keizer. Dat was keizer Gaius Caligula. Dat is de keizer die een beetje krankzinnig was. Hij benoemde zijn paard tot consul. Bekend van de Triviantvraag onder andere. Die had het idee om de Joden te pesten door middel van een beeld van zichzelf in die tempel te plaatsen. Voordat hij dat kon uitvoeren werd hij vermoord. Had hier verder in ieder geval schijnbaar niks mee te maken. Was om een andere reden dat hij vermoord werd. Dus het was hem niet gelukt. Dat was 40 na Christus. 30 jaar daarna is het 70 na Christus. En dat is het moment dat de Romeinen Jeruzalem belegeren. En terwijl ze hun vaandels met adelaars meedroegen, en hun wapens natuurlijk. Vooraf waren er al heel veel opstanden geweest van Joden. Er waren al heel veel messiassen geweest. Mensen die zich hadden uitgeroepen tot messias. Waarvan anderen zeiden: kijk, daar is de messias. Laten we hem volgen en strijden tegen de Romeinen. Maar de Romeinen stonden daar 70 voor Christus. Voor Jeruzalem. En trokken Jeruzalem binnen en vernietigden daar de complete tempel. Zo'n beetje alles afgebroken, behalve wat wij de klagemuur noemen. De westelijke muur. Tempel afgebroken, en dat is wat je het beste kan lezen waar Jezus het over heeft. Als Jezus zegt die vernietiging van die tempel die gaat komen, dat is wat daar in 70 na Christus gebeurt. En dat is echt een verwoestende gebeurtenis voor die tempel, voor Jeruzalem, maar ook voor het geloof van de Joden. En ook eigenlijk wel voor de relatie tussen de christenen en de Joden. Want de christenen zullen ook gedacht hebben aan wat Jezus hier zegt. Dat Jezus zegt, vlucht. Ga niet strijden, verzet je niet tegen wat er komen gaat, want het is onvermijdelijk, deze verwoesting. Het is een oordeel van God. Dat is wat Jezus uiteindelijk zegt, wat daar in 70 van Christus gebeurt. Vooraf zegt, het is een oordeel van God. Tegen zijn volgelingen, verzet je niet, vlucht. Je kan er beter ver weg van blijven. En dan gebeurt dat dramatische. Vlucht en geloof niet wanneer er daar weer iemand zich oproept als een messias. Volg hem niet, maar ga ervan weg. Maar goed, weinig van ons zullen misschien weten, sommigen misschien van wel. Maar 40 jaar nadat Jezus dit uitsprak, wat we net hebben gelezen, heeft deze gebeurtenis plaatsgevonden en een grote impact gehad op Israël. Verhouding tussen christenen en Joden, en de Joden. Nou, wat je nu hoort, dan denk je zo, aardige geschiedenisles. Zo, niet meteen toepasbaar op morgen, maandag, op school, of waar dan ook. Maar wel ook goed, dat zijn woorden van Jezus, goed om ook een plek te geven. Ik sla vers 29 tot en met 35 over, en dat doe ik vooral omwille van de tijd, omdat ik dan wel heel erg lang bezig ben. Vind ik zelf jammer. En ik zeg daarover, mocht je aantekeningen maken, wat je daar ziet is dat Jezus spreekt, en het is vrij profetische taal, heel beeldend, maar wat Jezus daar zegt is eigenlijk, spreekt hij over hemelvaart, hij spreekt over Pasen en de tijd daarna, hij spreekt er over Pinksteren, over het evangelie dat verkondigd wordt. Ik zie jullie allemaal heel benieuwd gaan lezen. Maar ik pak het weer op naar vers 36. Mocht je daar nog vragen over hebben, kun je me altijd mail me dan. Dat kan. Maar ik sla het nu even over omdat het dan te ingewikkeld wordt qua uitleg. Vanaf vers 36 pak ik het weer op. En bedenk dat Jezus nog steeds antwoord aan het geven is op twee vragen. Wanneer verwoesting van de tempel en eindtijd. Wanneer zal dat gebeuren? Voltooiing van de wereld. En hij geeft antwoord eigenlijk over beide. En in de tijd strekt dat zich uit. Terwijl hij tamelijk compact spreekt. Maar hij spreekt over dingen die zich in de tijd veel meer uitspreiden. Vers 36 tot en met 44. En dan wordt het steeds meer relevant voor maandag overigens hoor. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam. Toepassing. Wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag jullie hier komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, ja, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan. Want de Mensenzoon komt op het tijdstip waarop je het niet verwacht. Nou, behoorlijk heldere woorden van Jezus. Die ook meteen een einde maken aan alles wat met jaartallen en voorspellingen van mensen en zo te maken heeft. En als het weer een of andere oproer ergens is. En Jupiter en Venus samen om elkaar heen dansen of wat dan ook. Dat je het allemaal lekker langs je voorbij mag laten dansen. Omdat je mag weten, je moet gewoon altijd klaarstaan voor die wederkomst. En hij komt als een dief in de nacht, wanneer je het niet verwacht. Reken erop dat je het niet ziet aankomen. En dan maakt hij mooi die vergelijking met wat ik maar even noem de kunstrover. Als de museumeigenaar had geweten dat die twee, wanneer die twee van Goghs werden gestolen die ene nacht, ja, dan had hij natuurlijk opgebleven en een ontvangstcomité klaargezet. Maar hij wist het niet. En dat is dat mooie beeld dat Jezus ervoor gebruikt om ons waakzaam te maken. Wees er klaar voor. Het is iedere kerk en christen om zich af te vragen en ook een antwoord erop te geven. Ben ik er klaar voor? En dan zeg ik wel, omdat ik het nodig vind, denk ik om te zeggen. Wederkomst, komst van Jezus, nieuwe wereld. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar misschien klinkt het voor jou wel heel erg onwerkelijk. Onwerkelijk het idee dat de geschiedenis zoals die nu is eens zal eindigen en dat er dan iets totaal nieuws komt. Ik vind het zelf ongelooflijk moeilijk voorstelbaar hoe dat zal zijn. Ook in Jezus geeft er beelden voor, ook in de profetieën krijg je de beelden van, maar je kan er zoveel vragen over hebben, over hoe zal het zijn op de nieuwe aarde. Wat is er nog hetzelfde zoals nu en wat is er anders? Zullen we dan nog voetballen, is één vraag. En dan kan je over doordenken en dan komen we er niet uit hoe dat precies zit. Het is ook zo onwerkelijk. Zo onwerkelijk. En mij helpt het dan wel, of dat is wat mij ertoe brengt om er ook naar uit te zien is wel. Maar het is Jezus die erover gesproken heeft. Dat maakt het voor mij betrouwbaar. Hoe moeilijk het misschien is om te geloven. Maar het is Jezus die opgestaan is uit de dood. Ook zoiets. De getuigen verslagen zijn er. De impact is er geweest. De getuigen van het lege graf. Getuigen van de verschijningen van Jezus. Van de wonderen die er zijn gebeurd in Jezus' naam. Van de ervaring van christenen. Het ontmoeten van Jezus nu. Van de levende Jezus. Zijn aanwezigheid. Weet ik, Jezus leeft. En het is omdat hij zegt dat er zo'n moment komt van een wederkomst. Dat hij het bevestigt en zegt de mensen zo komt dat ik het geloof. En dat ik het ook kan vasthouden om te geloven. Ik zag deze week op Uitzending Gemist zag ik een oude aflevering van Kijk in de Ziel. Interview met wetenschapper Robert Dijkgraaf. Bekende Nederlandse wetenschapper. En hij vertelde wat er met hem gebeurde toen hij op Harvard kwam voor het eerst. Hij heeft zich altijd al, zullen meer mensen hebben, maar een beetje apart gevonden in deze wereld. Want ik ben gewoon anders dan de rest. De anderen denken anders, hebben andere interesses. Ik ben gewoon anders. Iets wat mensen kunnen herkennen. Maar hij kwam op Harvard, op de universiteit, en hij had zo'n gevoel, dit sluit zo aan bij wie ik ben. De manier waarop hier wordt gedacht, gewoon de wetenschappelijke kijk op de wereld. Het wetenschappelijke onderzoek. En hij had zo'n, hij zei dat hij helemaal emotioneel werd. En toen hij het vertelde, zag je het ook aan hem. Hij zei, van, dat is een gevoel van thuiskomen. Nooit heb ik me thuis gevoeld op deze wereld, maar ik kwam daar bij Harvard en ik voelde me hier gewoon thuis in deze omgeving van wetenschappers. En hij vertelde dat met emotie op zijn gezicht. En ik dacht erbij, ja, en dat is hoe het zal zijn om in de, bij de wederkomst, op de nieuwe aarde. Dat is hoe het zal zijn. Zo'n gevoel van, ja, op deze wereld heb ik me nooit thuis gevoeld. Al is het alleen maar om het lijden. Om het niet geluk wat je zo vaak niet vindt als mens. En dat je dan inderdaad bij de wederkomst, in de komst van het Koninkrijk van God, dat onvoorstelbare, dat je dan zo'n gevoel hebt, dat sluit aan bij de Bijbelse beelden in ieder geval die daarover staan, van een gevoel van thuiskomen. Een gevoel van, hier hoor, ook hiervoor ben ik gemaakt. Hiervoor ben ik in de wieg gelegd, voor deze wereld. Ben ik er klaar voor? En dan vraag je, hoe weet je of je er klaar voor bent, de komst van Jezus? Dan lezen we het laatste stuk. Vanaf vers 45. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt, ja, mijn Heer, die blijft voorlopig nog weg. En die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op het stempen zet. Dan zal de Heer van de dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. En daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden. Ben je er klaar voor? Hoe ben je waakzaam? Hoe ben je er klaar voor? Wanneer slaap je, wanneer waak je? Daar sluit ik mee af. Als je God vergeet, als je leven langzaam los van God is geweekt door de dagelijkse sleur, dan slaap je. Als je ernaar zoekt om je leven met God te verbinden, dan waak je. Als je je bezighoudt met veel geld verdienen, schatten voor jezelf verzameld op aarde en je toekomst zeker stellen met geld, als je je laat meenemen door zorgen, dan slaap je. Maar als je vertrouwt op Gods zorg, dan kun je het koninkrijk van God zoeken en dan waak je. Als je opgaat in alles wat de wereld aanbiedt, werken, slapen, eten, drinken, gamen, sporten, tv, Netflix, als je erin opgaat, dan slaap je. En als je stopt en aan de voeten van Jezus gaat zitten om te luisteren, dan waak je. Als je tegen de hongerige zegt, God zegen. En als je de dorstige niet te drinken geeft, de gevangene laat zitten, de zieke alleen laat, de vreemdeling van je afhoudt, de naakte niet kleedt. En als je discussieert over wie je naaste precies is, dan slaap je. Maar als je de hongerige voedt, de dorstige te drinken geeft, de gevangene en de zieke bezoekt, de vreemdeling opneemt, de naakte kleedt, en dan waak je. En als je in de kerk ruziet, vecht, scheurt, dan slaap je. Maar als je als kerk samen de vrucht van de geest ontwikkelt, omziet naar je omgeving, in woord en daad, dan waak je. En je snapt het idee nu. Blijf dan niet achter met die vraag, ben ik er wel klaar voor? Zonder antwoord daarop te geven, want die vraag eindigt in het niets. Maar ik hoop, voel je aangespoord om, wees wakker, wees waakzaam, wees bezig met wat Jezus van ons vraagt. En dan zeg ik ook, goed dat je hier bent. Goed dat je hier aanwezig bent om je olielampje weer te vullen. Amen.